voel toch nog die nood om dat serieus in mijn werk te brengen. Dus waarom kan ik dat niet gewoon combineren? Waarom kan ik niet gewoon dat zwaarmoedige, dat serieuze op gewoon een hele vrolijke manier uitbeelden? En dat werkte supergoed en dat is nog steeds de kern van mijn werk geworden.
Welkom bij de podcast van Creative Café. Creative Café is een platform voor en door creatieve professionals. We zitten hier vandaag samen met illustrator Michelle Wagenaar. Welkom.
Hallo, dank je.
Hi.
Leuk dat je er bent.
Dank.
Michelle, jij nam eerder deel aan de schrijfinterviews van het platform. Dat is inmiddels al 2 jaar geleden. Het gaat zo snel. Kan jij ons meenemen in wat je doet, wie je bent en of het in die 2 jaar na dat interview al veranderd is?
Oeh, goede vraag. Meteen een existentiële crisis.
Stress.
Ja, ik ben de vraag nu ook weer helemaal kwijt.
Wie ben je?
Ja, ik ben Michelle dus. Ik ben illustrator. Ik maak illustraties voor kranten, magazines, maar ook posters ben ik gaan maken. En murals, dat is wel een nieuwe ontwikkeling inderdaad.
En wat heeft je gebracht bij illustreren? Hoe kom je daarop?
Ja, ik had vroeger altijd het idee van, ik wil iets doen met tekenen, maar wat dan? En toen was ik naar de open dag gegaan, naar de kunstacademie. Toen kwam ik eigenlijk, ja, per ongeluk, tussen haakjes zeg ik dat dan, het illustratievak tegen. En dat was echt meteen, ja, dit wil ik doen. En zodoende.
En meteen ook verliefd of had je wat tijd nodig, ja?
Ik wist heel lang niet wat ik wilde doen. En toen was er een voorlichting voor illustratie. En de voorlichting was niet eens begonnen. Ik zag gewoon een illustratie van een student daar. En dacht ik, ja, dit is wat ik wil doen. Dit had ik al die tijd al willen doen, maar ik wist niet wat dat was. Ik kende illustratie ook helemaal niet. Dus toen zag ik dat en toen klikte alles ineens.
Ja, interesting. En weet je nog wat die illustratie was? Wat dan dat beeld was wat je zo triggerde? Nee. Een bepaalde stijl? Nee?
Nee, echt geen idee. Ik weet niet. Ja, iets in mijn hoofd staat bij dat het een vuilnisbelt was. Een illustratie van een vuilnisbelt.
Nice. Check, de illustratie van een vuilnisbelt heeft al overhaald om illustrator te worden. Ja. Zo zie je maar weer. Grappig.
Hoe zou jij je werk omschrijven? We zitten natuurlijk in een podcast, dus we hebben geen beeld om direct te laten zien. Dus hoe zou jij je werk willen omschrijven?
Ja, ik zie mijn werk eigenlijk als een kleurrijke, speelse, erg gestileerde wereld waar allerlei mensenfiguren voorbij komen. En in die wereld laat ik inderdaad zien wat het is om mens te zijn. De gevoelens die daarbij komen kijken, de gebeurtenissen. En dat zijn dus zowel de leuke als de minder leuke kanten daarvan.
Want, wat is dan minder leuk aan?
Nou, minder leuke gevoelens. Verdriet, boosheid, wat je... Ja, vaak hebben we inderdaad zo'n idee van, dat wil ik dan gewoon niet erkennen, dat wil ik aan de kant zetten. Maar ik denk van, ja, het hoort er gewoon bij. En het hoeft niet per se slecht te zijn. Als je inderdaad je daar helemaal in laat meeslepen, dan dat is dan een ander uiterste. Maar gewoon het erkennen, dat is in zichzelf niet slecht.
En als je het werk aan het maken bent, ben je dan ook in dat gevoel? Of is het gevoel, je kent het gevoel en daar maak je dan werk uit?
Ja, het is voor mij heel erg een wegtekenen. Dus op het moment hoef ik dat zelf niet te ervaren, maar je zit er wel eens mee. En dan is het een soort van, ja, ik wil niet zeggen therapeutisch, dat is meteen weer zo'n groot woord.
Ja, misschien wel inderdaad, het verwerken van het gevoel, zeg
ja,
maar.
Ja, het is gewoon je uit op die manier en dan kan ik het ook aan de kant zetten weer.
Ik had hem ook opgeschreven bij jou. Je bent er echt open en eerlijk over op je social media. En is er een reden waarom je dit zo open en eerlijk deelt, zeg maar? Ik weet dat mensen op social media willen laten zien hoe leuk het is en weet ik veel wat. Heeft dat ermee te maken?
Ja, absoluut. Het is überhaupt als creatieveling, maar ik ook dan als millennial, zit heel erg op social media. En het gaat inderdaad heel erg om het leuk doen en alles is leuk en fijn. En iedereen weet dat dat niet zo is. Dus had ik heel erg de neiging om inderdaad gewoon eerlijk te zijn en ook die andere kant ervan te laten zien.
Heb je ook zo'n haat-liefde verhouding zoals de andere creatieven met social media?
Ja, absoluut, absoluut. Het is, ja, ik vind het heel erg leuk inderdaad om je werk te tonen en dat met mensen te kunnen delen. Maar zit ook inderdaad heel erg een druk achter om steeds te moeten posten. Ja, dan heb je dingen over algoritmes en dan heb je likes, nou, al dat bekende.
Werkt dat post ook echt? Dus merk je dat als je post dat het werk oplevert of bepaalde opdrachten oplevert? Want waarom is er dan zo'n druk bij?
Ja, omdat het gewoon zo'n groot deel is van de creatieve sector om je te posten. En het geeft inderdaad een gevoel van, ja, ik moet mezelf wel laten zien. Dus...
Ja. Maar merk je daar ook gewoon de gevolgen van inderdaad, dat het posten ook?
Ja, ja, dat is. Ik denk dat het sowieso moeilijk te achterhalen is waar je nou echt opdrachten uit krijgt. Maar heel direct dat ik een keer een DM heb gekregen van, hey, laten we ergens aan werken, dat heb ik ook niet gehad. Dus dat probeer ik ook mezelf voor te houden van, ja, ik haal er naar mijn idee in ieder geval niet veel uit. Dus ik hoef mezelf inderdaad eigenlijk niet zo te pushen.
Ja, want veel mensen, merk ik, die pushen zichzelf inderdaad om zoveel te doen op social media. Mm-hmm. Maar omdat de wereld dat van ze soort van verwacht of zoiets.
Yeah.
Zonder dat het echt daadwerkelijk gevolgen heeft. En ik heb die drang zelf niet, maar goed, dat maakt niet uit.
Fijn.
Ik post ook nooit. Maar dat ligt aan mij.
Nou, ik weet niet of dat zo is. Is het de drang of is het dan de noodzaak omdat je dat dan moet doen?
Ja.
Ik merk wel dat als je druk bent en je hebt heel veel opdrachten, dat je dan minder gaat posten. En eigenlijk is dat helemaal natuurlijk niet goed, want op een gegeven moment kom je weer in zo'n dal. En dan moet je weer gaan posten en dan wordt die druk misschien hoger.
Ja, ik weet het niet. Ik heb eigenlijk op dit moment ook al 2 weken niet meer gepost.
Voel je het druk?
Ja, gisteren zat ik wel van... Maar ja, daarvoor had ik ook dus niet gepost voor een lange tijd. En die illustratie die deed ineens heel goed. Echt heel goed wat ik in maanden niet heb gehad. Dus ik dacht van, is die tekening nou gewoon zo goed? Of?
Als je heel lang niet post op Instagram en je post daarna weer wel, dan stuurt Instagram een soort privébericht naar alle mensen. Van, hey, Michelle is er lang niet geweest. Ze heeft weer wat nieuws gepost. En dan gaat iedereen daarop klikken. Dus daarom wanneer ik 1 keer post, dan weet ik dat al mijn vrienden zo'n bericht krijgen. Mm. En dan doet die post het altijd heel erg goed.
Ja, nou, ik vraag me af of Instagram het inderdaad gewoon dan extra pusht. Om
ja,
je dan
ja.
Ja, dat gevoel te geven van, kijk, je moet weer veel posten.
Dat doen ze. Ja, dat doen ze 100%. Ja. Dus misschien loont het zelfs meer om heel lang niet te posten.
Wow.
En 1 keer in de 2 maanden even iets te pompen. Dan krijgt iedereen een notificatie als je er weer bent.
Dus dat is de daadwerkelijke algoritme-hack.
Ja.
Ik weet het niet. Van mij daarom, werkt het niet zo.
Ja, daarom post ik niks heel lang. En als ik post, dan gaat het heel erg goed.
Dat is niet helemaal eerlijk.
Ik heb de cheat gevonden.
Ja, yeah. Nice.
Als je begint, wanneer, op welk punt dacht je dat je hier geld mee kon maken? Je zit op school, je doet illustraties. Dacht je meteen van, dit wordt mijn beroep, dit wordt mijn vak. Ik ga werken voor een agentschap of ik ga voor mezelf werken. Op welk punt dacht je, hier ga ik geld mee maken?
Op het moment dat ik bedacht, dit wil ik gaan doen voor de rest van mijn leven. Dus dan komt inderdaad geld er gewoon meteen bij kijken.
Ja. Yeah. Heb je ook eerst gedacht van, ik ga voor een baas werken? Of dacht je meteen, ik ga voor mezelf?
Ja, ik heb inderdaad een tijdje gedacht van, oké, ik ga in loondienst. Gewoon omdat het ZZP-leven me zo erg tegenstond. En op een gegeven moment hadden we op school dan ook een lezing daarover. En dat ging echt totaal mis. Het was de bedoeling dat iedereen daar geïnspireerd door zou raken. En iedereen een beetje een basis daarover zou krijgen. Maar dat was gewoon een uur lang alleen maar terminologie en uitzonderingen. En de angst van belastingdienst. Dus iedereen was gewoon van, wat?
Ik ga nooit meer ZZP worden, laat dat zitten.
Ja, dat idee had ik daar echt na. En andere klasgenoten hadden dat ook. Maar toen gaandeweg dacht ik van, ja, dit is gewoon niet wat ik wil. Ik wil gewoon echt maken wat ik wil in het handschrift dat ik heb. En ja, ik wil er gewoon vrij in zijn. Dus ja, dan komt het ZZP-leven toch je pad op.
Hadden ze gelijk wat ze in die presentatie zeiden? Komen ook echt al die terrorverhalen op je af als je ZZP'er wordt?
Ja.
Ze hadden gelijk dus.
Jawel, maar het is hoe je het brengt. Het is omdat je daar helemaal niet bekend mee bent. Dan komt het echt op je over. Dan is het gewoon een stortvloed aan informatie.
Ja.
Als je het gewoon rustig brengt. Überhaupt als het niet 1 lezing was geweest, maar gewoon meerdere middagen. Of...
Zou die eerder erin moeten easen, zeg maar.
Ja, ja, ja,
in plaats van in 1 keer gewoon de volle map erop.
Absoluut, ja.
Ik heb in je interview heb ik er 1 quote uitgehaald. Je hebt het over een tip die je ooit kreeg op jouw vakgebied. En dat is, heb plezier in je werk. Of maak het werk voor jezelf. Wanneer je iets maakt, zullen er genoeg mensen zijn die het niks vinden. Als ik plezier heb gehad tijdens het maken en dingen maken die ik wel leuk vind, maakt het niet uit of een ander het stom vindt. Lukt dat?
Ja, dat is een tip die ik mezelf heb voorgehouden al op de kunstacademie. Omdat je maakt daar werk en dat wordt elke keer beoordeeld. Nou ja, beoordeeld. Ja, het wordt beoordeeld, maar voornamelijk besproken. Veroordeeld, inderdaad. Ja, er wordt feedback gewoon gegeven natuurlijk om je werk beter te maken. Maar ik had vaak dat gevoel van dat ik daarna totaal mijn werk haatte. En dan dacht ik echt van, dit is, ja, dat is gewoon niet tof. Dus toen bedacht ik me van, als ik er nou gewoon voor zorg dat ik tijdens het maken plezier heb, dan kan me dat sowieso niet worden afgenomen of ik daarna het werk nou niet goed vind of niet. Dat heb ik gewoon sowieso gehad. En dat is een houding die ik sindsdien heb aangenomen. En ja, dat gaat goed.
Kan je het altijd loslaten?
Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk het.
Ik hoor de twijfel al in je stem. En je vertelt net, er is iets bijgekomen behalve de illustraties. Doe je nu murals? Is een nieuwe ontwikkeling. Hoe ben je dan daar binnengekomen? Hoe gaat dat? Hoe ga je van een illustratie op papier naar een illustratie op de muur?
Nou, ik denk niet dat het een hele grote stap is eigenlijk. Ik vind het sowieso tof om te kijken in welke vormen mijn werk allemaal tot leven kan komen. Dus ik heb het ook vaak over verpakkingen. Posters maak ik ook al. En toen dacht ik, ja, waarom niet groter? En daarom murals. En het is gewoon tof om zo je werk impact te laten hebben op een straatbeeld. Nee. Het is niet alleen maar een... Ja, misschien ook wel kwam die nood omdat ik 2D werk. Ik werk eigenlijk altijd vanuit mijn iPad. Dus een mural, dat is echt totaal tegenovergesteld. Dat is ook een fysieke uitdaging.
Hoe begin je met zoiets? Loop je naar een random muur en pleur je er een illustratie op? Hoe kom je van een blaadje naar een muur?
Ja, dat is normaliter hoe je het inderdaad zou moeten doen. Maar ik heb gewoon geïnformeerd. Sowieso volgens mij Cultuurfonds in Almere heb je dat. Toen was ik in gesprek daar gegaan met iemand en zij zei van, ja, wat wil je verder doen? En toen begon ik daar gewoon over te praten. En toen zei ze, oh, ik kan je wel doorverwijzen naar Casper. Die doet veel met street art. Dus was ik daar naartoe gegaan en toen hebben we daar heel veel over gepraat. En toen op een gegeven moment, toen vroeg hij mij voor een opdracht gewoon. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold.
Dus vooral zoeken, interesses, kijken, netwerken eigenlijk is dan het magische woord. En niet online, want blijkbaar heb je het fysiek gedaan. Dus Instagram was er niet per se voor nodig. Want iedereen denkt tegenwoordig, Instagram is die only way to. Maar hoe is stap 1 gebeurd? Hoe ben je bij Cultuurfonds gekomen?
Heel veel, nou ja, dat is dan wel weer online. Dat is gewoon zoeken, wat is er eigenlijk? En het is sowieso goed als maker om eerst lokaal te kijken. Wat is er eigenlijk in mijn eigen stad? En dat heb ik gedaan.
En zo beland bij de Cultuurfonds.
Ja, en toen gewoon contact opgenomen, geloof ik. En gewoon hardop zeggen wat je dromen en ambities zijn. Dat werkt blijkbaar heel goed, heb ik gemerkt.
Hoe weet je wat je dromen en ambities zijn? grappig. Nou, wel goed. Leuk om te horen.
Wat is dan je droom? Waar wil je nog heen?
Ja, dus sowieso nog grote murals. Echt op een gebouw dat het impact mag hebben op het straatbeeld. Verder ja, veel verschillende vormen mijn werk tot leven te laten komen. Dus ook verpakkingen lijkt me heel erg tof. Dat je werk gewoon in de winkel te vinden is. Dat lijkt me super tof om te zien.
Er is een vraag die ik aan sommige kunstenaars en vrienden altijd stel. Stel dat geld totaal geen object zou zijn. Je hebt alle geld in de wereld. Wat zou dan het werk zijn dat je zou maken? En je hebt het over, zeg maar, over grote muren. Wat is dan, het hoeft niet per se een grote mural te zijn, maar wat is dan de no money can touch kunstwerk die jij zou willen maken?
Ja, nou, ik moet dan wel aan een mural denken. Het lijkt me super tof om gewoon een heel huis dan onder handen te nemen. En dan echt elk hoekje gewoon onderschilderen. Dat lijkt me super tof.
Dus een heel huis onderklakken.
Ja, wie heeft er een huis van Michel?
Kom maar door.
Moet het een hoekhuis zijn? Moet het
graag vrijstaand.
Ja, precies.
Veel muren waar je iets op kan doen. Ja.
Mag dat in Nederland überhaupt? Heb je dat verhaal gezien van die vrouw in Amersfoort? Iedereen mocht een huiskleur kiezen in Amersfoort. Dat is zo'n hele straat.
Paars of roze was het?
Appeltjesgroen. Oh. En zij koos maar echt neon appeltjesgroen. De hele buurt heeft gezeikt en toen moesten ze hem overschilderen.
Oh, nee.
Omdat zij de enige... En alle anderen hadden blauw, paars, like allerlei kleuren. Maar niemand had zo'n felle, felle appeltjesgroen.
Ik denk dat het eraan ligt waar het is. En wat de welstandscommissie ervan zegt.
Is er een welstandscommissie daarvoor?
In veel buurten wel, ja.
Echt, ja? Interessant. Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn op zoek naar een huis voor Michelle. Waar geen welstandscommissie is. En de vrije hand. Nee, interessant. Oh, grappig. Oké. Okay.
Als je moet kiezen. Ik ga er even een paar eroverheen gooien. Als je moet kiezen. Groot werk op muren of toch klein drukwerk?
Grote muren.
Maar klein drukwerk in elke supermarkt.
Oeh.
Grote muur of klein drukwerk in elke supermarkt? Ja, die vraag was te makkelijk.
Ja. Nee, ik denk dat toch wel een mural.
Ja? Interesting.
Liever samen of alleen?
Ik ben wel iemand die vaak alleen is. Maar ja, samen is toch wel leuker.
Echt?
Ja.
Ja.
Waarom vraag je dat echt?
Nou ja, omdat ze zeggen, ik ben toch wel vaak alleen. En dan vraag ik me dus af of je dan uit... Hoe noem je dat ook alweer?
Pleasen,
nou ja,
uit gewoonte.
Wat de maatschappij wenselijk vindt, dat je het samen doet. Of je dat dan daarom zegt.
Nee. Het is juist omdat ik vaak alleen ben, dat ik dan ook realiseer van... Oké, dit is wel gewoon nice om met iemand anders te doen.
Snap ik. Analoog of digitaal?
Ja, moeilijk. Ik werk veel digitaal, maar zeefdrukken bijvoorbeeld is een techniek die ik echt super tof vind. Risografie ook.
Riso. Wat is risografie?
Dat is een risoprinter.
Wat is een risoprinter?
Dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als zeefdrukken, maar dan een printer. Dus je krijgt geen vieze handen ervan.
Je gaat dus kleuren over elkaar printen. Dus niet zoals de vier kleuren printen.
Waarom is dat niet een gewone printer?
Het is anders.
Het is in lagen. Dus je hebt ook net zoals zeefdrukken, dat je dat verschil hebt. Dat je zo'n wit randje, dat het net een beetje over elkaar heen wordt gedrukt. Nou, dat kan je ook met risografie.
Risografie, interessant.
Ja.
Ik leer elke dag nieuwe dingen.
Je hebt daar hele toffe kleuren bij. Echt neon. Dat is echt tof.
Je kan er meer mee dan met een gewone printer. Dat is het ook.
Ja?
Ja.
Want een gewone printer kan ook gewoon een illustratie printen op een t-shirt.
Ja, maar krijg je dan voor die specifieke kleuren?
Ja, weet ik niet.
Nee.
Ik ben een leek, hè? Dus ik weet niet welke specifieke kleuren heeft de risografie wat een printer niet kan.
Nou, het is hetzelfde als een zeefdruk. Zeefdrukken ga je gewoon kleur mengen.
Mm-hmm.
En dan ga je dat erop doen, zeg maar. Dat kan je dus bij een risoprinter ook.
Een printer mengt ook kleuren.
Ja, maar ja, anders.
Een risoprinter heeft echt van die hele specifieke kleuren. Echt van dat neonroze, neongeel. Het is wel anders. Als je het ziet, dan denk je, oh ja.
Ja, interesting.
Je had het straks over het ondernemerschap en dat het op de academie zo zwaar neergezet werd. Hoe ga je als creatief om met het ondernemerschap?
Ja, dat vraag ik me ook elke dag af.
Highland in de foetus houding in een hoekje. Ik wil niet meer. Zo ga ik ermee om.
Oké, goede tactiek. heel veel onderzoek doen. Vooral in het begin denk van, oh help, hoe dan? En er zijn heel veel bronnen online. Dus dat is heel fijn. Überhaupt KVK kan je heel veel terecht. De Belastingdienst die heeft ook een webinar daarover. Zo ben ik een beetje daarin gerold. En dat was fijn, want toen kwamen heel veel dingen, heel veel termen, die herkende ik toen. Dus dat was een heel ander gevoel dan die lezing op school.
Hoe lang ben je nou zelfstandig ondernemer?
Begin 2021.
3 jaar.
3 jaar.
Er komt nog heel veel pijn, heel veel tranen. Ja. Heel veel tranen. Kijk, ja. Ik 15 jaar zit in de feutushouding in een hoekje.
Ik zeg er 11 jaar ook niet.
Inspiratie hier zo. Iedereen die nog niet gemotiveerd was om zijn eigen bedrijf te beginnen, bij deze begin niet.
Jawel. Begin wel. Heb je al dingen waar je tegenaan gelopen bent die je denkt van, nou, dat kan ik als tip gebruiken voor, of kunnen nieuwe ondernemers als tip gebruiken? Doe dit niet, doe dit wel.
Doe je belasting altijd.
Zorg ervoor dat je belastingzaken op orde zijn.
Buiten dat belastinggedoe, administratiegedoe.
Nou ja, sowieso een tip waar we het eigenlijk al eerder over hadden is, spreek je dromen en ambities gewoon uit. En voor de rest, ja, als je inderdaad twijfelt over het ZZP-leven of gewoon überhaupt, doe gewoon heel veel onderzoek in het begin. Gewoon ja, op je eigen manier, op je eigen tempo. Ook niet dat je daar helemaal in een rabbit hole valt. Maar als je dat gewoon een beetje een hapje voor hapje elke keer doet, dan is dat al veel behapbaarder dan als je gewoon in een lezing terechtkomt waar je om de oren wordt geslagen met...
Nee. Niemand wil ooit meer een businesslezing volgen. Nee. Omdat ze bang zijn wat ze te horen gaan krijgen.
Nee.
En terecht.
Als we het over het creatieve vak hebben, wat zou je nog willen leren of kunnen?
Ja, volgens mij was dat ook in het geschreven interview dat die vraag naar voren kwam.
Ja, gaan we nog 2 jaar later gaan we gewoon nog een keer stellen.
Ja,
nou, kan veranderen over tijd.
Ja, daarom. Nee, ik had het interview dus ook even van tevoren weer gelezen om te kijken wat ik nou had opgeschreven.
Verandert het? Of nee. Denk je van, ik ben nog wel hetzelfde gebleven deze 2 jaar?
Ja, dat verschilt dus inderdaad per vraag. Bij sommige vragen denk ik ook van, oké, jawel, dat is wel veranderd. Maar in dit geval... Zou ik nog steeds willen leren? Ik had toen gezegd dat ik wilde keramieken. Dat heb ik nog steeds niet gedaan.
Heb je al iemand gevonden die dat kan?
Ik was toevallig... Bij een expositie waar ik aan meedeed was ook iemand. En zij heeft een keramiekstudio.
Heb je hobby's?
Ja, dat is volgens mij zo'n ding dat als je creatief bent en dat is je beroep, dan heb je geen
hobby. Daarom vraag ik het. That is the exact same reason why I'm asking.
ja, ik hou gewoon überhaupt van creatief bezig zijn. Dus dat is, mijn beroep is dan illustreren, maar ik vind het ook superleuk om gewoon andere technieken te leren als breien en haken. Dat is gewoon leuk. Ja, ja. En bakken. Bakken doe ik veel.
Wat bak je het liefst?
Allemaal taartjes.
Taartjes? Oh, zo hebben we geen taart meegenomen. Hier. Hoe ziet je dag de dag eruit? Je staat op?
Ja, sta op.
Hoe laat sta je op?
Nou, ik zet geen wekker.
Dus sta je eigenlijk nog dezelfde tijd op? Of ben je een uur 's middags wakker worden en in het bed komen?
Nee, ik word meestal rond 8 uur wakker. En dan ga ik gewoon douchen, ontbijten. En dan tussen 9:30 en 10 zit ik dan achter mijn laptop om aan de slag te gaan.
En meteen illustreren? Of doe je dan eerst de e-mail, de administratie, de Instagram?
Ja, eigenlijk meestal wel. Ja. Gewoon eerst even administratie, even checken of er nog interessante mailtjes zijn. En dan de Instagram. En vaak in de ochtend dan schrijf ik ook veel. Ik heb ook een blog, daar hou ik me mee bezig. En dan in de middag ga ik het creatieve doen.
Ik schrijf ook veel beter 's ochtends dan... Als ik wakker word, kan ik veel beter schrijven dan later in de middag. Veel mensen hebben dat inderdaad. En wanneer sluit je af? Wanneer ben je klaar? Wanneer is de dag voorbij?
Meestal rond 4 uur. Dan denk ik, het is wel mooi geweest. En dan ga ik nog even een wandeling maken. En dan nog even chillen tot we gaan eten.
Check. Well, nice. Wat is je allergrootste of duurste fuck-up?
Ja, ik had een... waar ik aan moet denken is dan... Ik had een geboortekaartje. Was ik voor gevraagd. En ik had überhaupt zo'n idee, zo'n gedachte van... Wil ik dit wel doen? Maar toen dacht ik, oké, laat maar doen. Nou, allemaal gelukt. Was het gedrukt. Bleek dat ik iets niet goed had uitgekrumpt. Er zat van een soort van gekke vlek erop. Dus ik kreeg zo'n berichtje van, hey, klopt dit? Toen dacht ik, oh nee. Dus ja, wat doe je dan? Toen zei ik, ja, sorry, moet gewoon opnieuw dan worden gedaan. Dus uiteindelijk was het niet een opdracht die ik wilde doen. En ik heb er ook echt bijna niks aan overgehouden.
Oh, dat is zo zuur. Ja. Dat was dan een lelijke. Dan moest je ook nog een keer opnieuw doen. Hmm. Lekker dan. Ja, dat is wel mooi. Ik heb ooit eentje gemaakt van 15.000. Wow. 15.000 euro. Dat is gewoon niet te doen.
Oh ja.
Dan ga je ook huilen als je dat 2 keer moet uitgeven. Dat is gewoon een klus die niet gelukt was. En de klant was niet blij. Ik was niet blij. Dus het moest opnieuw gebeuren.
Werk je veel voor opdrachtgevers of werk je heel veel voor jezelf?
Nou ja, wanneer ik niet werk voor opdrachtgevers, dan werk ik voor mezelf.
Maar hoe is die verhouding?
Op het moment voornamelijk voor mezelf.
Ja, en dan publiceer je ze in je webshop?
Ja, ik heb inderdaad een webshop, maar ook... Ja, ze zeggen dat het werk dat je wil maken, moet je gewoon al maken. Dus stel je wilt dus, zoals ik, verpakking maken, maar je krijgt er nog geen opdrachten voor, dan maak je gewoon fictieve opdrachten. Om gewoon aan je portfolio te werken.
Ja, heel goed. De vraag die altijd gesteld wordt door werkgevers als je daar sollicitatie gaat doen. Waar zie je jezelf over 10 jaar?
Waar gaan we naartoe? Nou, ik zal niet zeggen over 10 jaar. Dat is weer een vraag.
Nee, maar goed.
Okay. Hoe zie jij je toekomst in? Waar wil je naartoe? Wat is de toekomstvisie van waar je naartoe wilt met je bedrijf, met je merk, met je illustraties?
Ja, goede vraag. Nou ja, sowieso meer murals hebben gedaan. Daar... dat dat een steeds meer prominente rol ook in mijn bedrijf mag hebben. Ja, ik ben ook eens bezig met een blog, dat een groter iets wordt. Dus dat ik ook het illustreren met het schrijven combineer. En dat, ja, ik wil niet zeggen dat mijn werk dan een brand is. Maar dat het, ja, misschien dat het wel gewoon bekend is. Dat mensen het gewoon herkennen, dat het op grote schaal is. Ja, het lijkt me ook tof om advertising daarin te doen.
Ja, maar ik heb dan wel zoiets van, heb je het idee dat jouw werk niet herkenbaar is?
Jawel, maar...
Ik wou zeggen, want het is heel herkenbaar.
Bekend Dank. Bij iedereen.
Ja. Het moet gewoon nu nog op grote schaal worden getoond.
Heb je daar een bepaalde marketingidee achter? Of is dat de blog?
Nee, de blog is echt een passieproject. Daar zit heel veel tijd in. Maar dat is naar mijn idee niet iets wat mij per se nou echt groter maakt. Ja. Mijn werk.
Wat is de passie?
De passie is... De visies die ik heb, de ideeën om dat te delen. Om dat op papier te zetten. En te uiten. Net zoals het illustreren. Dat is ook gewoon een manier van mij om te uiten.
Waarom ben je al meer niet weggegaan? Uitgegaan?
Ja, financiële overwegingen.
Had je het anders wel gedaan?
Ja.
En zo ja, waar?
Ik sta ingeschreven in Amersfoort.
Nice.
Waarom Amersfoort?
Amersfoort, ja, vind ik leuk. Is nog redelijk centraal.
Almere 2.
Almere 2.0. Nee, maar het is, ja, het is nog redelijk stad, maar het heeft ook wel iets dorperigs. Dus het is ook wel wat rustiger naar mijn idee. En als ik daar loop, denk ik van ja, ik zou er wel willen wonen.
En waarom niet Almere dan?
Omdat Almere, ja, ik woon hier al super lang.
Wat is lang?
Mijn hele leven.
Ja. Mijn hele leven. Ja.
Ik snap hem.
En daar ben ik benieuwd. Waarom snap je hem? Daar ben ik benieuwd.
Als je hier geboren bent. Ik woon toch niet waar ik geboren ben. Okay. Ik ben geboren op Curaçao. En dan zegt iedereen, waarom ga je naar Curaçao? Ja, ik ben fucking daar geboren. Ik heb daar niks te zoeken. Als je dat denkt van Almere, ja, ik ben hier geboren. Ik heb hier mijn hele leven gewoond. Ja, dan snap ik dat je,
ja, nou ja,
dat je eruit wilt.
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die gewoon daar helemaal, ja, comfortabel mee zijn.
Die, ja, maar die zijn niet creatief. En, ja. Creatieve mensen die, ja, willen meestal zoveel mogelijk absorberen van omgevingen, ja, en nieuwe prikkels krijgen en nieuwe dingen, denk ik. Dus ik denk dat die mensen automatisch geneigd zijn om veel meer rond te trekken.
Ja, goed punt.
Ja, maar ja, die prikkels. Waar krijg je die inspiratie van?
Ja, dus toch wel heel veel van het stadsleven. Grappig genoeg.
Wat is dat dan?
Gewoon door de, ik vind het heel leuk om gewoon door de stad heen te lopen. En dan al die prikkels die om je heen zijn. Mensen. Mensen inspireren me heel veel. Hoe mensen zichzelf uiten in hun kleding en hun doen en laten. Maar ook winkels. Producten vind ik heel erg interessant. Verpakkingen, ja, vaker over gehad.
Wat is de meest interessantste verpakking die je ooit hebt gezien? Wat is die trigger naar die verpakking? Want je hebt ooit iets gezien op een verpakking dat je dacht, ja, maar een verpakking is het. Want ik ken weinig illustrators die denken, ja, ik wil op een verpakking.
Ja?
Ja, ik heb er niet veel die dat ooit gezegd hebben.
Oké. Okay.
Nou ken ik er maar twee. Ze staan tegenover me. Nee.
Nee, volgens mij is dat wel een beetje een illustrator goal over het algemeen.
Een verpakking, ja?
Ja, in ieder geval de illustratoren die ik ken dan.
Ik kijk naar Diew.
Ik ben geen illustrator.
Je bent een grafisch ontwerper. Dus,
Ja, maar ik snap het wel.
Heb jij ook zo'n, je had op een businesskaart wat iedereen ziet?
Een verpakking wordt natuurlijk gewoon zoveel verspreid en zoveel gezien. Dus als daar een illustratie op staat, staan bijna geen illustraties op verpakkingen. Dus als ze er wel op staan, dan springen ze eruit en dan praat iedereen erover.
Dus uiteindelijk is het gewoon zoveel mogelijk gezien worden.
Nee, het is een beetje de hoe noem je dat, drang naar roem?
Ja, is dat
nee,
het?
Nee.
Gaat de verpakking je die roem geven?
Nee, weet ik niet.
Nee, je naam staat er niet eens op.
Nee, dat bedoel ik. Kijken mensen zo naar verpakkingen dat ze denken, wow, wie heeft dit gemaakt? Ik ga het nu meteen opzoeken.
Ja, nou, ik vraag me soms wel af. Ik vind het wel jammer dat er inderdaad geen naam op staat.
Nee, zou ik ook denken, ja. Het zou er eigenlijk op horen.
Ja, toch?
Maar kijk jij wel eens naar een verpakking en denk je, wow, wie heeft dit gemaakt?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja, ja,
als jij er echt in ziet, ga je het toch opzoeken?
Ja, ik heb nog nooit naar mijn pakking gekeken en ik dacht, wow, ik had gemaakt.
Het was niet interessant voor jou.
Nou, ik heb heel veel.
Misschien vanaf nu.
Ja, precies. Terwijl ik wel heel erg van supermarkten houd. Dat is heel interessant. Ja? Ja.
Wat spreek je daarvan aan?
Nou, dat is gewoon mijn hobby, supermarkt. Echt geen grap. Elke land waar ik kom, kan ik gewoon uren in de supermarkt lopen.
Ja, ja, ik heb hetzelfde daarom.
Bij mij is het vooral de ADHD, zeggen ze. Het is de overload van verpakkingen en artikelen, zeg maar. En ADHD-hersenen die vinden dat op een of andere manier heel erg leuk. Om een soort van die overload van alles te krijgen. Dus dan ga je naar verpakking tot verpakking kijken. En nee, dat geeft je dan een soort van focus. Dat heb ik ooit gelezen, dat dat een ding is.
Oké. Okay. Ja, ik zie een supermarkt ook een beetje als een soort van museum. Dan elke verpakking is dan een ander schilderijtje.
Goeie manier om te zien. Ik ken heel veel mensen die niet houden van de supermarkt. Dus misschien moeten ze het zien als een museum waar ze elke week naartoe gaat om een nieuwe verpakking te zoeken. Als je het niet mooi vindt, kan je dan ook één ster erop zetten. Eén ster, lelijke verpakking, doe maar niet. Wat is de meest lelijkste verpakking die je ooit hebt gezien?
Oeh.
Ja, misschien is het er niet hoor, weet ik niet.
Ja, jawel. Maar dat is ook weer een beetje genieten. Als je dan zo'n hele lelijke verpakking ziet, denk je van oeh. Oeh, dat is naar.
Zoals welke? Die met die letters van chocolademelk.
Wat?
De letters op chocolademelk. Zo chocolademelk met A, B, oh, C. En dan maken mensen wel eens in de supermarkt de lul. Of fuck you. Of fuck you. Ik zal geen namen noemen wie dat doet.
Nee, maar ja, ik weet niet. Dat doe ik dan wel eens met vrienden die dan ook van de kunstacademie komen. Dan gaan we echt helemaal
verpakkingen reten. Ja. Dat is je Instagram. Je moet de Instagram starten. Verpakkingreten.nl. Nice. Dat zou ik zeker kijken op YouTube. Ik heb een vraag die ik altijd schrijf en aan iedereen vraag. Wat heeft jouw lijden met jou gedaan? heel veel creatieve mensen, kunstenaars die ik ken, die zijn depressief of die hebben iets meegemaakt in het leven, zeg maar. En daardoor zijn ze iets gaan creëren of iets gaan doen of is er iets veranderd in hun proces. En daar komt die vraag dan een beetje uit. Wat heeft dat leidingsweg, wat heeft de liefdesverdriet, wat heeft dat iets veranderd in je kunst? Ben je ergens in je leven dat tegengekomen of ben je nog zo jong dat je nog helemaal niks hebt meegemaakt en het was gewoon een vrije, heerlijke leven?
Nee, ja, ik ben een sterk voorstander van dat inderdaad lijden en pijn, dat je sterker maakt. Dat het je als mens laat groeien. En ik heb inderdaad ook zelf te maken gehad met depressie. Ja, ik denk dat daar überhaupt die nood uitkwam van mij om dat ook te laten zien in mijn werk. Maar dan juist op een vrolijke manier. Zodat ik niet... dat was dus hoe ik eerst naar mijn werk keek. Ik had tegen mezelf gezegd zo van... Ik wil een serieuze kunstenaar zijn. Ik wil echt een boodschap meegeven. En, nou, ik was dan depressief. Dus dan dacht ik, ja, ga ik het daarover doen? En het werd heel zwaarmoedig daardoor. En dat was helemaal niet chill. Ook niet voor mijn gemoedstand. En toen dacht ik dus op een gegeven moment van... Oké, ik ga inderdaad werk maken waar ik plezier aan beleef. En toen kwam dat hele speelse. En toen over tijd... Toen dacht ik, ja, ik voel toch nog die nood om dat serieus in mijn werk te brengen. Dus waarom kan ik dat niet gewoon combineren? Waarom kan ik niet gewoon dat zwaarmoedige, dat serieuze op gewoon een hele vrolijke manier uitbeelden? En dat werkte supergoed en dat is nog steeds de kern van mijn werk geworden. Dus dat lijden, dat pijn, dat is zeker iets wat we als mensen gewoon mee moeten maken. Als je dat niet meemaakt, dan groei je ook niet als persoon, dan word je niet uitgedaagd.
Is dat zo? Heb je die lijden wel echt nodig om...
Ja.
Ja, dat zeggen kunstenaars heel vaak. Ja. Maar is dat echt zo? Ik ken ook mensen die heel gelukkig zijn en ook gewoon heel erg magische dingen creëren.
Ja, maar je moet toch als persoon op een manier worden uitgedaagd. Dan hoef je inderdaad. Je hoeft dan niet per se een depressie mee te maken of wat dan ook. Maar
gewoon iets intens emotioneel, zeg maar.
Ja, het hoeft niet inderdaad heel intens te zijn, maar op een manier moet je wel worden uitgedaagd als persoon.
Mooi. Dankjewel.
Ik heb nog een vraag die toch weer uit dat interview komt. Jij hebt, toen we vroegen aan jou of jij mede of meerders had waar je graag een gesprek mee wilde voeren of die waar je op tegenop keek, toen zei je, ik ken er eigenlijk nog niet zoveel. Is dat een beetje veranderd? Of,
Ja, ik heb nu inderdaad veel meer Almeerse kunstenaars ontmoet. Dat is vooral ook omdat ik meer daarin begeef, denk ik. Voornamelijk ook, ik had toen een expositie in de Cultuurdoom. Dus daar heb ik heel veel mensen ontmoet. Ook gewoon mensen die in dat gebouw zitten. Dus dat was heel erg tof. En misschien dat ik nu ook bekender ben onder andere Almeerse kunstenaars.
Wat zou Almere of wij kunnen doen om meer connectie te maken met die andere kunstenaars?
Ja, misschien zo'n plek als de Cultuurdoom. Die gaat volgens mij dit jaar wel worden gesloopt.
Ja, dat zegt ze al 4 jaar.
Ja, dus wie weet. Maar ik hoor dat er ook veel stemmen in Almere die het hebben over een museum. Dat ze heel graag een museum willen hebben in Almere.
We hebben een museum gehad, hè?
Ja, M toch?
Nee, de paviljoens.
Ja, dus misschien dat zo'n plek.
Ja, denk je dat Almere capabel is om in die museum te cureren wat Almere rijk heeft? Of is Almere heel erg goed in cureren wat buiten Almere gebeurt en dat hier te laten zien? Want ik denk niet dat Almere daar klaar voor is.
Mm. Je denkt dat er nog meer...
Ik denk dat als er een museum komt dat we daarin, weet ik veel, Rembrandts gaan hangen.
Mm.
En niet een Michelle. Mm. En ik vind dat er een Michelle in hoort.
Waarom denk je dat ze er niet klaar voor zijn?
Daarom, omdat ze geen Michelle gaan hangen, maar een Rembrandt. De oude garde van Almere zal nog steeds denken, in een museum hoort klassieke oude kunst en niet jonge kunst. Ja. Dus het zal heel erg afhankelijk wie de baas zal worden van die museum.
Inderdaad ook.
En wie dat gaat cureren en of dat dan toegestaan wordt. Want wij willen dat wel, maar wij zijn onder de 40. En de 40-plussers zijn er veel meer. En die hebben een grotere bek.
Start een initiatief?
Nee, zeker niet. Michelle moet in. Zij wil die museum. Ik heb er al eentje gehad. De paviljoen. Zij is weg. Hij is opgedoekt. Hij staat nu in Amersfoort. ik liep een keertje in Amersfoort. Ik die hele paviljoens daar staan. Ik heb een traantje gepinkt. Ik dacht, die stond bij ons. Maar ja, ik weet niet of het museum... Kijk, waarom is Creative Café... Waarom is haar platform niet een soort cultuurdoom, zeg maar, waar allemaal creatieven bij komen? Want is dat het dan? En zou het dan meer moeten uitbreiden? Of is het echt een fysieke plek waar mensen fysiek naartoe moeten gaan?
Ja, ik denk dat dat toch wel een toegevoegde waarde is. Als je Ja, cultuur, dan heb je gewoon echt ateliers. Dus dan heb je ook veel sneller die kruisbestuiving. En dat heb je denk ik wel minder als het digitaal is.
En waarom lukte het dan niet helemaal bij de Steiger, waar ook dus heel veel ateliers zijn?
Omdat, ik ben niet super bekend met de Steiger, maar volgens mij zijn dat ook vooral mensen die ambachtelijk zijn aangelegd. Dus vooral met houtbewerking bezig zijn. En dat is ook super tof. Maar volgens mij in de cultuurdom zijn dat echt meer kunstenaars die, ja, ik weet niet hoe je dat wilt zeggen, ja, creatief bezig bent, maar dat ben je natuurlijk als ambachtelijk persoon ook.
Ja, ik denk dat ik dat snap. Een beetje een andere doelgroep kunstenaar zit in de cultuurdom dan bij de Steiger, zeg maar. Steiger is veel meer established, wat ouder, wat professioneler aan het werk, al commercieel aan het werk. En de cultuurdom is nog heel erg experimenteel. Ja, ja. Iedereen is nog een beetje op zoek en een beetje dingen aan het doen, aan het testen, aan het proberen.
Ja, ik denk dat we een beetje op zoek zijn naar zo'n strijp als zoals in Eindhoven.
Ja.
Maar dat we het niet voor elkaar krijgen of zo.
Nou ja, de cultuurdom is wel aardig gelukt, maar het is tijdelijk. Dat maakt het een beetje lastig.
Ja, nou ja, tegelijkertijd geeft dat ook weer heel veel vrijheid in de cultuurdom. Dat is echt een soort van speelhal. Je kan doen wat je wil. Ja, ik was daar met route 47, wat in Almere was, om te vieren dat Almere 47 jaar is. En ik was daar dus in de cultuurdom en toen was de bedoeling dat ik bij iemand anders het atelier zou zitten. Maar ze zeiden meteen van ja, we hebben de hele verdieping, je kan eigenlijk doen wat je wil. Dus toen heb ik gewoon op dat moment daar een mural gemaakt.
Nice.
Dus dat is super tof.
Dus dat ruimte om te veranderen, om te kunnen spelen.
Ja.
Nou, we zeiden ook al in de vorige podcast met Floor, als er meer evenementen komen en dat soort dingen voor creatieven, ga je dan ook komen? Dan zit die vaak social awkwardness bij de creatieven zit dan erin. En dan komen ze toch niet, zei Floor.
Ja, maar dat ding is, zij is een van de enigen die overal zit.
Ja, denk je?
Ik zie jou altijd op een foto als er iets aan. Like bij elke evenement. Oh, kijk, daar zit Michelle. Maar dan weet ik ook wel, dat zegt ook iets over jou.
Zeker.
Dus dat zegt ook iets dat je dat gaat zoeken. Dat je ook de moeite doet om het te zoeken. En een Floor, die zie ik bijvoorbeeld nooit. En dat zegt ook iets over haar. Die doet nooit die moeite om bij al die evenementen of bij die dingetjes te komen. Dus er zit een verschil tussen dat jij het doet en zij niet. Maar zo ben jij ook bij de Cultuurfonds uiteindelijk gekomen. En dus bij Casper en Coin Dus een Muur. Dus dat heeft ook verder jouw netwerk uitgebreid. Interessant.
Het is toch je laten zien. Ja. Denk ik dan, ja.
Ja, en ik snap het heel goed hoor. Want van binnen denk ik ook van, ik wil hier helemaal niet zijn. En ik vind het super eng. Er was laatst een street art talk van Casper. Dat was in de boekwinkel. In
Korsakoff.
Ja, Korsakoff. Ja. En toen kwam ik daar ook nog van, waarom ben ik hier gekomen? Want dat waren dus heel veel mensen die 60 plus waren, volgens mij.
Ja, klopt.
Dus toen dacht ik ook van, ben ik hier wel aan het goede adres? Maar toen kwamen er heel veel mensen die kwamen naar me toe van, wat doe jij? Super tof. En dat waren volgens mij ook wel mensen die zelf op zoek waren naar kunstenaars. Waren mensen van de groep van Decor, geloof ik. Zit ook in Almere. Dus dat is toch wel een goed netwerk momentje.
Maar hoe krijgen we die jonge mensen dan weer?
Ja, nou, misschien ook. Ik denk dan vaak van tevoren van, ik heb eigenlijk geen zin om te gaan. En waarom zou ik ook gaan? Kan ik daar wel iets uithalen? En ik was ook zonder verwachtingen naar die lezing gegaan. Maar toen bleek dat ik heel veel mensen daar kon spreken. Dus misschien ook het niet doorhebben hoe belangrijk het is of hoe belangrijk het kan zijn. En het is ook niet altijd zo dat je er iets uithaalt. Maar toen ik naar Casper ging, had ik ook niet verwacht dat er iets uit zou komen. Dus misschien is het ook gewoon het gewoon doen en
geen verwachtingen hebben.
Geen verwachting.
Gaan, nee, precies. Op zoek wat er te doen valt en gewoon gaan kijken.
Ja,
ja, maar dat merk je dus wel. Als je dus daarheen gaat en mensen, zo'n netwerkachtige event, dan weet je ook gewoon dat mensen iets zoeken en dan vind je het gewoon niet.
Mm.
Dat merk ik in ieder geval.
Ja, maar jij gaat meer naar de business dingetjes?
Nee, ik ga niet meer naar de business dingetjes.
Nee, maar in algemeen, dat ding van maak het mee, zeg maar, in Schouwburg. Dat is veel meer zo'n plek waar mensen zichzelf gaan profileren van kijk mij. Of iets in Kassla waar je was. Dus jij gaat veel meer naar dat. En zij gaat veel meer naar de ondergrondse.
Ik was in Kassla omdat jij er zat. Hè?
Nee, kom, dan maak het mee omdat ik er zit. Maar daar hebben we het niet over.
Ik weet niet of ik naar Kassla was geweest als jij daar niet als gast zat. Dat weet ik niet.
Nee,
dat is ook weer.
Maar ik zie jou niet bij de street art bij Korsakoff.
Nee, ik heb echt, af en toe mis ik die en dan denk ik, oh shit, ik heb hem gemist.
Ja, dus waarom zit jij dan inderdaad? Omdat je het mist? Omdat niet genoeg reclame wordt gemaakt naar je?
Ik denk het wel. Ik denk dat toch op de een of andere manier dat het te weinig zichtbaar is wat er in Almere gebeurt. Of, wat ik heb ik jou ook wel eens gezegd, als er dan iets gecommuniceerd wordt, dan is niet duidelijk wat er nou is en waar het over gaat.
Je hebt de duidelijkheid nodig om te kunnen gaan. Je moet het zien, het moet duidelijk zijn en dan ga je.
Ja, wat is het? Een lezing? Is het, kan ik plaatjes komen kijken, bij wijze van?
Ja, maar zij gaat gewoon.
Snap ik. Maar ben je dan geïnformeerd ergens of heeft iemand je meegetrokken?
Nee, ik herken wel wat je zegt inderdaad, dat het niet altijd duidelijk is. Maar ik denk gewoon met die houding van, ja, ik zie ook wel wat er komt en wat het inhoudt.
Nou ja, ik heb een beetje, ik ben 10 jaar geleden, zeg maar, daar ging ik wel eens naar de social media club of andere events, omdat ik natuurlijk helemaal leek was in Almere. Maar je merkte gewoon dat iedereen kwam om iets te halen of zo. Niet om met elkaar contact te zoeken, maar nee, ik zoek een opdracht en heb jij die voor mij? Ja. Dan denk ik, maar daar kom je helemaal niet voor.
En dat zit dus in dat hoekje. Ik heb allebei hoekjes gedaan. Dus ik heb dat hoekje gedaan inderdaad. En die heb ik maar 2-3 keer volgehouden. De bitterballenborrels, de coffee mornings. Iedereen kwam, hoi, ik ben dit en ik doe dit. Dus I don't give a fuck wat je doet. Maar wie ben je, wat doe je, zeg maar. Niet per se, wat is je beroep. En ik merkte dat bij dingen zoals de Korsakoff, zeg maar, dat daar veel meer daarover gaat. Wie ben je, wat doe je, waarom doe je dat? Dus dat stukje inderdaad van jou, die heb ik heel snel laten vallen. En die doe ik nog steeds, omdat het af en toe leuk is. Maar goed, op een gegeven moment als je dat te lang doet, dan kom je daar ook in hetzelfde netwerkje steeds tegen. Dus ik ben inmiddels al, dat netwerkje heb ik al uitgespeeld. Dat netwerkje heb ik al uitgespeeld.
Ja.
Maar jij bent nog niet in dat netwerkje gekomen, maar je hebt het opgegeven bij die andere.
Ik merkte dat voor corona er al een beetje een verzadigdheid was in allemaal die events, zeg maar. En dat mensen kwamen en die hadden ook echt zoiets van, voor de zoveelste keer, dit soort dingen.
Corona heeft, jij bent gestart na corona.
Ja, in corona.
Is dat de push geweest?
Nee.
Je was gewoon toevallig. De corona was er toevallig bij.
Was niks. Nee, maar ja, ik snap wel wat je zegt over dat er inderdaad een soort verzadigdheid is. En op een gegeven moment dan denk je ook van, ja, dat is de zoveelste borrel dan. En dan heb je ook vaak dat je inderdaad dezelfde mensen ontmoet. En dan denk je ook van, ja, hier heb ik ook niks aan.
Omdat Almere die mensen niet eruit trekt. Omdat een floor niet naar zo'n ding komt. Kom je steeds in hetzelfde groepje mensen.
Ik ben natuurlijk elke keer op zoek naar creatieven om interviews mee te doen. En ik heb het dan over creatief professionals, dus niet de hobbyclub. En omdat ik merk dat ze heel niet zichtbaar zijn. Nou ja, niet is misschien een groot woord, maar ik moet echt moeite doen om ze echt te vinden. En dan heb ik er al een aantal in afgelopen jaar gevonden die eigenlijk gewoon niet zo bekend zijn in allemaal die kringen, zeg maar. En dan denk ik, ja, hoe kan dat? Ja, ik bedoel, jij bent zichtbaar. Ik zie Floor voorbij komen. Ik zie Richard voorbij komen. Ik zie er nog een aantal voorbij. Ja, dingen is, Jim zie je ook heel vaak voorbij komen. En dan op een gegeven moment denk ik, ja, maar dit kan het niet allemaal zijn. Er zijn er veel meer. Zeker die professioneel bezig zijn. Ja, dan op een gegeven moment ontmoet je medegrafisch ontwerpers en zeggen, waar woon je? Ja, in Almere. Ik zeg, waarom zien we jou dan niet? Dus dat is wel raar.
Omdat je jezelf niet hoeft te profileren als je aan het werk bent.
Ja, weet ik niet.
Als ik aan het werk ben, hoef ik niks te posten, want dan ben ik aan het werk. Ik merk meteen wanneer mensen geen werk hebben, is wanneer ze meer posten. Dan weet ik, je hebt niks te doen. Als je niks aan het posten bent, dan weet ik. Ja, ik weet precies wanneer mensen niks te doen hebben, dat is wanneer ze meer gaan posten. En wanneer ze druk aan het werk zijn, dan posten ze niks, want dan ben je druk aan het werk. En
ik heb het volgehouden, Richard.
Er zijn heel veel mensen die druk aan het werk zijn en dus nooit naar buiten hoeven te komen. Van, hey, dit ben ik. Hey, kijk mijn werk. Want ik heb gewoon werk.
Ja, maar ik heb het dit jaar wel volgehouden.
Ja, zeker. Je doet je best.
Dus
ik heb het.
Ik heb het hartstikke druk gehad. Ja,
alsnog heb je een golf. Alsnog zie ik wanneer je het veel drukker hebt dan normaal.
Nee, maar weet je wat het vaak is bij mij? Ik heb dan op een gegeven moment een ingeving. En dat is meestal wel als ik druk heb. En dan heb je in één keer een ingeving. Als je even een momentje voor jezelf hebt. Dan komt die telefoon en dan ga je in één keer van alles zitten typen. En dan moet die ook online, want anders heeft het geen zin meer.
Interessant.
Maar dat is juist vaak als ik druk heb. Dus het gaat niet helemaal op.
Nou, weet ik niet. Ik zei de volgende keer wegsturen. Je hebt zeker niks te doen. Hè? dan mag je peilen hoe ver ik gelijk heb of niet. Bij fotografen zeg je dat vroeger heel vaak. Vooral. Ik wist meteen wanneer fotografen niks te doen hadden. Dus als ze allemaal online waren, dacht ik, oh, jullie zijn allemaal thuis, boord. En jullie zijn werk aan het zoeken, dus jullie zijn online. Oh, kijk wat ik heb gemaakt. Oh, kijk. En daar komt dan weer werk uit. En dan zijn ze weer eventjes stil. En dan zie je dat het werk weer inkakt. En dan zie je ze ineens, kijk wat ik aan het doen ben. Kijk wat ik afgelopen tijd gedaan heb.
Ja, dat is wel zo, ja.
En ik post al 3 jaar niet, omdat ik al 3 jaar keihard aan het rennen. Keihard aan het rennen ben. Is mijn 7 banen. Wat zou je meegeven aan de nieuwe generatie illustrators? Mensen die denken, ja, ik wil dit ook. Ik wil toffe dingen maken. Ik wil dit gaan doen. Wat is de takeaway wat je hun zou mee willen geven?
Ja, doen. Wat houd je tegen? Gewoon doen. Je kan dan misschien, je bent dan misschien geen illustrator dan in opdracht. Maar gewoon maken, dat maakt je eigenlijk al een maker, een illustrator. En wat dat is. Gewoon maken.
Dankjewel. En dan hebben we nog altijd een afsluitende. Heb je een heel erg leuk, spannende, erotisch verhaaltje. Hoeft niet per se erotisch te zijn. Moet gewoon een heel tof verhaal zijn die je wilt vertellen. Mijn eerste ging over een duif. En die deed het heel goed.
Er was niks erotisch aan. Het is gewoon een anekdote, joh.
Ik zei, heb je een leuk verhaal? Nee, leuk of erotisch? Of, het was een of. Het was niet een leuk erotisch verhaal. Spoel terug. Spoel terug. Als je zo meteen thuis aan het luisteren bent. Spoel terug. En luister precies wat ik aan het zeggen ben. Want jij hoort ook wat je wilt horen. Duw.
Nee, de of miste. Maar doe maar van nieuw dan.
Zeker niet.
Ik ben wel benieuwd naar het duivenverhaal nu.
Dan moet je gaan luisteren naar de eerste podcast. Vroeger ging we altijd heel vaak naar vroeger. Voor corona ging ik 3 keer, 4 keer per jaar naar beurzen of zo. Nee, dit is geen verhaal. Wat zit je dan met? Kom ik aan met zo'n verhaal. Ja, precies. Vroeger voor corona gingen we heel veel naar beurzen. En beursseizoen begint ongeveer in maart. Dus zometeen begint het. En dan in de fotografie, zeg maar. Dan heb je eerst een beurs in Nederland. Dan heb je een beurs in Engeland. Dan heb je eentje in Noorwegen, in Scandinavië, in Duitsland en in België. En die hele circus, dus een hele raaihal gevuld met stands en dingetjes. Die circus wordt dus ingepakt en gaat dus naar Engeland. En gaat dus dan. Dus zo reis je, zeg maar, met een soort van hele circus reis je door Europa. En ik stond daar heel vaak op podium te presenteren. Dus ik reis dan ook mee, zeg maar, met die hele circus. En dan slaap je ook in het hotel en je slaapt ook met iedereen. Dus niet, nee. ik zie je kijken. Nee. Ik zie jullie allebei kijken. Je slaapt met iedereen in hetzelfde hotel. Yeah. En dan ga je samen eten en zo. Dus in Nederland zitten we dan heel vaak in Nijkerk. En Nijkerk is hier wat 20 minuten vandaan over de dijk en dan ben je er. En in Nijkerk heb je zo'n aanloop. Dus je hebt de hoteldeur en dan heb je zo'n klein onderdakje waar heel vaak mensen roken. En daar staan we dan heel vaak te doen. Dus ik had een avondje, zat ik daar zo in de bar. Op een vrijdagavond, we hadden net de stands gebouwd. Iedereen zal gaan slapen. Zo vrijdag is stands bouwen, zaterdag begint de beurs. Ik zit daar op vrijdagavond. Ik ga met mijn laptop werken. Het was 12 uur 's nachts. Ik denk, ik weet je, het is 12 uur, ik ga slapen. Morgen weer vroeg start op podium, dus ik doe mijn laptop dicht. En ineens gaan die deuren van de bar open. De bar gaat meestal ook rond 12 uur dicht. Maar ineens gaan die deuren van de bar lopen en er rollen 40, 50, 80 plussers rollen naar binnen. Met rollators, met wandelstokken. Ik denk, voila, het is 12 uur na. Dit kan niet, joh. Ik ben veel te dronken. Dus ik doe mijn laptop dicht. Ik ga naar boven. Ik ga slapen. Goed. Ik kom weer naar beneden. Dus de volgende dag, beurs gebeurt, alles. De hele dag gestaan op podium. Dan kom ik 's avonds weer. Ga ik weer in de bar zitten. 's Avonds zaten we met z'n tienen of zo. Want het was zaterdag. De beursdag is geweest. Dan is het veel voller. Zat ik niet meer alleen. En we waren whisky aan het drinken. Niet van de bar, dus onder de tafel hadden we 2 flessen whisky. Dus we hadden wel die glazen van de bar. Maar de hele tijd waren we de whisky aan het overschenken. En die gaan dus wij hele flessen leeg drinken, helemaal dronken. Dus rond 10 voor 12 zeg ik tegen die jongens, je gaat niet geloven. Gisteren zat ik hier om 12 uur en die deur sprong op. En er kwamen alleen maar oudjes naar binnen. Die reed, je lief, dat kan niet. Ik zei, we gaan het zien. Zometeen, we gaan niet zitten. Misschien zijn ze al weg, ik weet het niet. Maar serieus, gisteren. Klokslag 12 uur, bam, weer 50, 60, 80-jarige rollators komen naar binnen lopen. Ik zei, zie je wel, ik zei het toch. Goed, ze gaan allemaal zitten, het wordt ook echt luid, weet je wel. Ze beginnen te lachen, te suipen, dus wij zitten daar. En we zaten met een fotograaf uit Frankrijk, Little Shaw heet hij. En hij fotografeert breakdancers, dus dat is zijn ding. Maar hij kan ook zelf breakdancers, hij komt uit de scene en hij fotografeert ze. Dus wij helemaal dronken. Wij zo, oh, jij kan dansen. Dus die vriend van me, die zegt tegen die barvrouw, zet even wat hiphop of zo. Dan gaat hij hier breakdansen. Dus die vrouw helemaal grappig. Oh, gaan we doen. Het is bijna sluitingstijd. Dus hup, hiphop aan. Tafels weg. Die jongen begint te breakdansen. Die oudjes die zien dat. Die staan op. En die willen ook. Eindstand, het was 4 uur 's nachts. De bar was keihard muziek aan het draaien. En wij met oudjes de polonaise aan het dansen, jongen. Breakdance over de grond. Ik had een baas die mij had ingehuurd. Die sliep in de kamer tegenover de bar. Die vertelde de volgende ochtend. Ja, om 3 uur 's ochtends hoorde ik alleen maar geluid en geschreeuw en gelach. Ik trek de gordijnen open en wat zie ik? Richard op tafel, jij op tafel en allemaal oude mensen. What the fuck is er mis met je? What the fuck is er mis met jullie? Goed, dat is mijn oude mensenverhaal bij de beurs. Dankjewel, tot de volgende episode.
Wil je meer weten? Ga dan naar creative-café.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Almere en Klankwever Producties.